Goedemorgen allemaal. Als jullie alvast in jullie Bijbel en het gedeelte in Numeri willen opzoeken, Numeri 6, daar ga ik vanmorgen met jullie bij stilstaan. Jeroen zei het al, een bekend gedeelte, ook bij ons in de gemeente. En als jullie dat samen met mij willen opzoeken, dan wil ik eerst graag dit moment, de prediking, in een gebed opdragen. Vader, dank u wel, Heer, dat we dit moment zo vanmorgen samen hebben. Dat de muziek stil wordt, dat wij stil worden. En dat we de Bijbel, Heer, uw woord, uw heilig woord, Heer, in ons midden, dat we dat mogen opendoen. En dat u vanmorgen zo tot ons wil spreken. En Heer, ik ben met een groot verlangen. We zijn vanmorgen samen met een groot verlangen gekomen om uw stem te horen. En als we zo bij die zegen van Aaron, die u zo aan hem gaf, als we daar vanmorgen samen bij stilstaan, Heer, dan is mijn gebed vanmorgen dat u vanmorgen uw aangezicht over ons verheft. En dat uw aangezicht over ons ligt. Heer, dat we die zegen vanmorgen zo echt zo mogen ervaren. Heer, wat het is, Heer, dat u aandacht voor ons heeft. En dat u in genade op ons neerkijkt en bij ons bent. Heer, zegen ons vanmorgen. Spreek uw knechten, Heer, wij luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ja, als ik net in mijn gebed hoorde je het al. Al mijn gebeden, daar sluit ik af met een gebed, met een vraag. En soms begin ik daar ook wel mee. Dan kan ik niet wachten. Ik vraag God om iets te doen voor mij. En dat is op zich ook goed. Daar is niets mis mee. Als je met mij bijvoorbeeld eens kijkt. Ik ga een aantal bijbelgedeeltes met jullie door vanmorgen. Kijk maar eens naar Johannes 15, vers 7. Daar zegt de Heer Jezus, als jij in mij blijft en mijn woorden in jou blijven, vraag maar wat je wilt en het zal je ten deel vallen. En dit vers kent twee kanten. Er is een voorwaarde en een resultaat. Er is een als en een dan. Dus eerst is daar de voorwaarde, de als-kant. Als je in mij blijft en als mijn woorden in u blijven. En dan is daar de dan-kant, het resultaat. Als je dat doet, vraag maar wat je wilt en het zal je ten deel vallen. Dus God wil dat wij hem vragen. Dat je hem vraagt om genezing. Dat je hem vraagt om hulp. Om bescherming. Wat je ook maar bezighoudt. En waarom wil God dat? Nou, omdat God het heerlijk vindt om zijn kracht en zijn wijsheid en zijn glorie aan ons te laten zien. En steeds weer opnieuw. En ook omdat hij van ons houdt. En omdat hij van jou houdt, wil hij dat we meer van zijn heerlijkheid gaan zien. En dat we die gaan ervaren. En vanmorgen wil ik met jullie gaan kijken naar Numeri 6. Hoofdstuk 6 en dan de verzen 2 tot en met 27. En daar vinden we geen gebed met een vraag. Zoals ik in mijn voorbeeld dat doe. Nee, hier vinden we een zegen. Een zegen van God. En hier zien we dat niet wij het initiatief hoeven te nemen in onze gebeden, God hoeven te vragen, maar dat God zelf het initiatief neemt. Hij wacht niet totdat wij komen met onze vragen. En dus hier in het zesde hoofdstuk van Numeri, daar vinden we die volgende zegen van God. Jullie hebben het als goed is al even opgezocht. Ik wil het graag even met jullie lezen. Numeri, hoofdstuk 6, vanaf vers 22. En dan lezen we het volgende. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen en zeg, zo moet u de Israëlieten zegenen, door tegen hen te zeggen, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Nu, waarom, misschien heb je dat al eens afgevraagd, waarom vinden we deze zegen hier in het boek Numeri? Nou, dit boek Numeri laat ons zien dat het volk onderweg naar het beloofde land dat God hun beloofd heeft, dat ze steeds weer opnieuw in opstand komen en dat ze ongehoorzaam worden aan God. En dat gebeurt elke keer opnieuw. En het is heel mooi om te zien hoe God daarop reageert. Elke keer als dat gebeurt, reageert God op dezelfde manier. Eerst met gerechtigheid en daarna met barmhartigheid. Dus ze zijn onderweg naar het beloofde land. En keer op keer, boem, komen ze weer in opstand tegen God. En dan reageert God als een goede vader. Eerst streng, dat is zijn gerechtigheid. En daarna wil hij het hun in liefde vergeven, wat er is gebeurd. En dat is zijn barmhartigheid die hij dan toont. En waarom is dat? Nou, omdat God trouw is. God is trouw aan de belofte, het verbond dat hij met zijn volk heeft gesloten. En nadat het volk een lange tijd bij vreemde volken, in vreemde landen heeft gewoond, is eindelijk de tijd aangebroken dat God heeft gezegd dat zijn volk terug mag gaan naar het land dat hij aan Abraham had beloofd. Maar ze zijn nog niet op weg en daar gebeurt het al. Beginnen ze te klagen, te zeuren en ze zondigen elke keer maar weer opnieuw. En uiteindelijk is het zo dat 11 dagen reizen in de woestijn uiteindelijk een reis van 40 jaar in die woestijn wordt. Vanwege, omdat ze niet geloofden. Vanwege hun ongeloof. En uiteindelijk mogen die groep mag niet meer het land binnengaan, alleen hun kinderen nog. En moe en gefrustreerd als hij is, gaat zelfs Mozes komt in opstand tegen God. En ook hij mag dat beloofde land niet ingaan. En elke keer weer toont God zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid. En ondanks hun ongehoorzaamheid, ondanks hun zonde, blijft God trouw en zorgt hij voor ze. Toont hij zijn liefde. En dit boek Numeri is voor ons aan de ene kant een waarschuwing, maar aan de andere kant ook een aanmoediging. Een aanmoediging om God te volgen, te blijven volgen, om God te vertrouwen. Hem te blijven vertrouwen dat hij het beste met ons voor heeft. Nou, het thema van de preek van vanmorgen is de zegenende God. De God die zegent. En er zijn een aantal dingen die je over God moet weten. Voordat ik met jullie ga kijken naar dat tekstgedeelte in Numeri 6. Het eerste is dat God ons nooit met tegenzin zegent. Nee, in tegendeel, Gods goedheid heeft iets gretigs in zich. Deuteronomium 30, vers 9, dat zegt dat de Heere zich weer ten goede over ons zal verblijden. Dat is het eerste. Het tweede, God wacht niet totdat wij tot hem komen. Nee, God zoekt ons zelf op, omdat het voor hem een vreugde is. De Bijbel zegt dat het voor God een vreugde is om ons goed te doen. God wacht niet op ons. Nee, sterker nog, op een andere plaats in de Bijbel maakt de Bijbel duidelijk dat God ons achtervolgt. Dat is de letterlijke vertaling van Psalm 23, vers 6. Daar staat, ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, heeft de Nederlandse vertaling de vertaler ervan gemaakt. Maar in de grondtekst staat daar achtervolgen. Net als dat James Bond iemand achtervolgt. Zo achtervolgt God ons met zijn goedheid. Alle dagen van ons leven. Dit is wat de psalmist zegt over God. Maar in Exodus 34, vers 6 vinden we iets wat God over zichzelf zegt. Toen hij, op het moment dat hij naar beneden komt van de berg Sinaï, en daar tegen Mozes zegt in Exodus 34, vers 6... Heere, Heere, God. Dit is God zelf die dit over zichzelf zegt. Hij zegt, Heere, Heere, God. Barmhartig en genadig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Het derde wat je moet weten is dat God nooit prikkelbaar is. Nooit gespannen. Opnieuw, luister maar eens wat God over zichzelf zegt. Dit keer in Jeremia 9, vers 24. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben. Die goede tierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. En dan is er nog iets wat je moet weten. Is dat God toont graag barmhartigheid. Laat me dat nog een keer zeggen. God toont graag barmhartigheid. God is aarzelt niet. Hij is niet besluiteloos. Zou ik dat nu wel voor hem doen of niet voor haar doen? Nee, God twijfelt en aarzelt niet. Nee, in zijn verlangen om zijn volk goed te doen, twijfelt, aarzelt God niet. Hij is niet besluiteloos. Alsof het zeg maar een ik weet niet of dat nou een verkeerd voorbeeld is, maar zeg maar een wild dier wat klaar staat om te springen op de prooi. Dat is een automatisme. Dat zit in God in op die manier. En ik weet niet als je dat zo hoort, zeg maar die vijf punten. Ik vind het moeilijk om dat te vatten, om dat te bevatten. Want ik ben zelf zo niet. Mijn emoties die gaan nog wel eens op en neer. En thuis, het is me goed dat ik hier alleen ben. Maar thuis weten ze dat er momenten zijn dat je beter mij even met rust kunt laten. Want dan, ja, dat is beter. maar God is het zo niet. God is anders. God is als de Amazone rivier. Met een gewiddelde waterafvoer van 209.000 kubieke meter water per seconde. En dan denk je, en je staat er, en misschien heb je dat, ben je er ooit bij geweest. De rivier die daar een beetje in de buurt komt, waar ik dicht, dat is de, zeg maar de Mississippi rivier. Dat is een kleintje vergeleken met de Amazone. Maar als je daar staat en je ziet die hoeveelheid water voorbij komen, dan denk je, dat moet toch een keer ophouden. Dat kan toch niet, seconde na seconde, jaar in, jaar uit. En toch is het zo. Dat is de manier waarop de Bijbel ons leert dat God ons goed wil doen. 209.000 kubieke meter water per seconde. Constant. En God raakt er nooit moe van. En het wordt nooit saai voor hem. Nu, dan moet je weten. Als we nu samen met elkaar gaan kijken naar dat gedeelte in nummer 6. Dat gedeelte wat lijkt een beetje weggestopt te zijn. Daar in dat boek, Numeri. Letterlijk betekent dat cijfers. En ja, je vindt daar heel veel cijfers. En waarom staat dat, die zegen daar? En die vinden we daar in Numeri, hoofdstuk 6. En dan vind je een van de mooiste gedichten in de Bijbel. In deze verse, in dat gedicht, zien we dat God aan Mozes de opdracht geeft. Dat hij de opdracht moet geven aan Aaron, zijn broer en de hoge priester van het volk. En aan de zonen van Aaron dat zij moeten zeggen, zo moet u de Israëlieten zegenen door tegen hen te zeggen. Nu, voordat we deze zegen wordt gegeven, is het volk Israël bij elkaar gekomen. Ik zei al, ze gaan op weg naar het beloofde land dat God aan Abraham had beloofd. En voordat ze op weg gaan, voordat ze aan die gevaarlijke reis gaan beginnen, komen ze samen. En vele van die mensen, die zullen gaan sterven in de woestijn. Ik probeer even dat voor onszelf helder te krijgen. Wat was de situatie? Wat was de context op dat moment dat God deze opdracht aan Mozes gaf? Dus je staat daar en je weet dat je een groot aantal zal gaan sterven. Je weet dat in de woestijn je aangevallen zult gaan worden door vijanden. Dieren, maar ook door vijandelijke volken om je heen. Eén ding wat je zeker weet in de woestijn is dat er honger zal zijn en dorst. En voordat ze aan deze reis op die manier beginnen, gaat God voor ze uit met een zegen. En dit is eigenlijk waar het boek Numeri over gaat. Want waar zal het volk van God elke keer weer opnieuw over gaan twijfelen? Dat is dit. Ze zullen gaan twijfelen over dat voornemen van God om hen te zegenen. Zou God ons echt willen zegenen? Gaat God echt doen wat hij beloofd heeft? En eigenlijk is dat best wel ironisch als je daarover nadenkt. Dat voordat ze nog maar één stap in die woestijn hebben gezet, dat God via Aaron tegen hen zegt: laat mij één ding, lieve kinderen, aan jullie volkomen duidelijk maken. God geeft deze zegen aan hen eigenlijk als een soort van verzekering. Voordat ze aan de reis beginnen. En weet je, wij zijn, en ikzelf ook, wij zijn zo bekend geraakt met deze zegen. Dat jij kan je misschien aanwijzen en dan zou je het misschien zo uit je hoofd kunnen opzeggen. Zo vaak hebben we het gehoord. En dat is geweldig, want het is een grote zegen. Maar het gevaar daarin, dat daarin sluipt, is dat je dan, omdat het zo bekend is, dat je misschien mist wat deze woorden werkelijk betekenen. En dat wil ik met jullie eens gaan doen. Dus ik neem jullie mee naar die verzen 24, 25 en 26, de zegen. En je moet weten dat wat wij in onze vertaling lezen, dat dat vertaald is vanuit het Hebreeuws. En in die oorspronkelijke tekst, in het Hebreeuws, daar vallen een aantal dingen op. En kijk mee als ik ze noem, maar je zult ze waarschijnlijk niet in onze vertaling gaan vinden. Het eerste wat daarin opvalt, in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst. Vers 24 kent drie woorden. Vers 25, vijf woorden. En vers 26, zeven woorden. Dus wat zie je? Je ziet dat naarmate de zegeningen toenemen, van 1 naar 2 naar 3, dat het aantal woorden dat God gebruikt, toeneemt. 3, 5 en 7. Maar er is meer. In het Hebreeuws, en dit heb ik niet van mijzelf, want mijn Hebreeuws is niet zo goed. In het Hebreeuws, vers 24, heeft 12 lettergrepen. Vers 25, 14. En vers 26, 16. Dus niet alleen het aantal woorden neemt met stapjes toe, dat zie je ook in het aantal lettergrepen. Maar er is meer. En dan in vers 24 in het Hebreeuws vind je 15 medeklinkers. I-N, A, E, I. Weet je wel van school? Ja, maar dan niet in het Nederlands, maar in het Hebreeuws. 15 in vers 24. In vers 25, 20. En in vers 26, 25. Dus stapjes met 5 die toenemen. Verder, als je de naam van God, dus als je alle woorden optelt in die hele zegen, en je telt daar, trekt daarvan af, de naam van God, en dat vind je in dit gedeelte 3 keer, in vers 24, 25 en 26, dan blijft er een getal over. En raad eens wat dat zou kunnen zijn. Let op, en God spreekt tot het volk. 12. Ja, Ger, 12. Dan blijven er 12 woorden over. 12 voor de 12 stammen van Israël. Nou, ik zei het al, dat zie je niet direct terug in onze vertaling. Maar in het Hebreeuws wel. En wat het dus zegt, is dat we hier dus te maken hebben met een gedicht. Wat op een hele bijzondere, op een hele symmetrische, dus links en rechts gelijk, op een hele nette, mooie structuur, vormgegeven gedicht is. En dat zegt ons iets, dat moet ons iets zeggen over de betekenis ervan. Dat het niet zomaar lukraak gekozen woorden zijn. En verder valt op dat elke zegen, in die versen 4, 25 en 26, dat het begint met een actie van de kant van God. In je Bijbel zie je dat, de Heere zegenen. De Heere doet zijn aangezicht en de Heere verheffen zijn aangezicht. God neemt in al deze drie zegens, zie je dat God het initiatief neemt. Hij komt in actie. Hij zegent zijn volk door zijn aangezicht over hen te lichten en zijn aangezicht over hen te verheffen. En zodoende, zeggen die zegenen, zegent hij, bewaart hij hen, toont hij zijn genade en geeft hij ze vrede. Nu, voordat we naar die zegen van Aaron samen gaan kijken, wil ik jullie een vraag stellen. En misschien heb je die vraag jezelf ook wel eens gesteld, afgevraagd. Van, ik ben een christen. Ik ben een kind van God mogen worden. Wat verwacht God eigenlijk van mij? Wat is Gods doel? Wat is Gods plan? Wat verwacht God van mij? Wat wil hij dat ik doe met mijn leven als christen? Nou, dit is een beetje een vreemde talenpreek, zou je ervan kunnen zeggen. In het Latijn hebben ze daar een uitdrukking voor en dat is coram deo. Coram deo, dat zegt dat het doel van jou en mijn leven is leven in de aanwezigheid, dat wil zeggen voor het aangezicht van God, onder het gezag van God en tot eer van God. Dat is, zeg maar, samengevat wat de Bijbel zegt. Dat is het doel van jouw leven. Nu jij christen bent geworden, nu jij een kind van God bent geworden, uit genade om in zijn aanwezigheid te leven, voor het aangezicht van God, onder het gezag van God en tot eer van God. Nou, dus voor aangezicht, dat hoor je daar dus heel duidelijk uit terug. Voor Gods aangezicht leven. Alleen, als tiener, getrouwd, op je werk, thuis, ons leven voor het aangezicht van God. Wat bedoelt de Bijbel dan als de Bijbel zegt dat God zijn aangezicht van ons verbergt? En waarom zou God dat doen? Want de Bijbel spreekt daarover. Bijvoorbeeld in Psalm 30, dan zegt David in vers 6 en 7. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Want, Heere, door uw goede gunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand, zegt David. Nou, als we hierover nadenken, wat dat betekent, waarom God zijn aangezicht soms voor ons verbergt en waarom dat hij dat doet, dan is het belangrijk dat we ons bewust zijn van een aantal dingen. 1. Dat je weet dat God geen gezicht heeft. Want Johannes 4, vers 24 zegt dat God geest is. Met andere woorden, als de Bijbel spreekt over Gods aangezicht en over Gods gezicht, dan geeft de Bijbel aan God menselijke kenmerken, eigenschappen, zodat wij hem beter kunnen begrijpen en dat wij een relatie met hem kunnen hebben. Tweede wat je moet weten, is dat de Bijbel leert dat God alom tegenwoordig is. En dat betekent dat God oneindig is, niet aan één plaats of ruimte gebonden en dus overal aanwezig. Dat is alom tegenwoordig. Nou, hoe kun je dan je aangezicht verbergen? God kan dus nergens of voor iemand minder zijn. God is er. God is overal, zegt de Bijbel. Dus op welke manier verbergt God dan zijn gezicht? Wel, door onze zonde, door mijn zonde, voel ik, ervaar ik als zijn kind dat God zijn aangezicht voor mij verborgen houdt. Dat is een ervaring, dat is iets wat ik voel. Net als Adam en Eva, die zich voor God verborgen hielden, hebben wij het gevoel dat God zich voor ons verbergt. Maar is God ergens anders heen gegaan? Nee. Is zijn liefde voor ons veranderd? Nee. Is onze ervaring, is mijn gevoel, is mijn manier van kijken naar God veranderd? Ja. Om dat eens heel dichtbij te brengen. Stel je eens voor, je zit met een zeilboot op het IJsselmeer. En je bent in slaap gevallen. En op een gegeven moment word je wakker. Het kan 10 minuten zijn geweest, 15 minuten... En je kijkt om je heen en het eerste wat je direct opvalt is dat de kustlijn verder weg is dan het was voordat je in slaap viel. Nou, wat is er gebeurd? Er kunnen 2 dingen gebeurd zijn. 1 is theoretisch. Het kan zijn dat de kustlijn verder van jou is weggegaan. Maar dat kan niet. De kustlijn ligt vast. Dus het enige andere verklaring is dat jouw boot verder van de kustlijn is afgekomen. En dat daardoor de afstand is toegenomen. En bij God is dat precies zo. Als jij afstand ervaart ten opzichte van de Heere God, als het voelt dat God ver weg is, dan ben jij in feite van hem afgedreven. Die afstand die jij voelt tussen de Heere God en jou, is het gevolg van zonde in jou. Het kan zijn dat je verbitterd voelt. Dat het weer niet is gelukt om nee te zeggen tegen een zonde. Maar het kan ook zijn dat God in zijn liefde jou tuchtigt. En dat gevoel afstand brengt en maakt tussen jou en God. En weet je, wat ook goed is om te weten, dat jij, als je dat ervaart, dat je echt niet de enige bent. Of all people, profeet Ezra had dat ook. Had op een gegeven moment het gevoel dat er afstand tussen hem was en God. Hij zegt in Ezra, hoofdstuk 9, vers 6. Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. En weet je, lees dat thuis eens door. Dat gedeelte dat gaat verder. 9 vanaf vers 5 tot 15. Het is heel mooi om te zien de reactie van Ezra. En wat hij doet als hij dat voelt, dat die afstand tussen hem en God er is. Wat hij doet met een moeilijk woord is dat hij zich verootmoedigt voor God. Verootmoedigt. Wat dat betekent is, hij valt letterlijk op zijn knieën. Hij buigt voor God de Almachtige. En hij ziet zijn zonde en vertelt daarover tegen de Heere God voor Gods aangezicht. En vraagt om vergeving. Dat is wat verootmoediging is. En als je dat doet, dan zul je zien dat je Gods genadige glimlach, zijn aangezicht, dat je die weer zult ervaren. En dat is wat Numeri 6 vers 25 zegt. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Wat we hier zien is een belofte van vergeving. Van vergeving. Van vergeving. Waarom leg ik daar zo de nadruk op? Nou, ook opnieuw, besef je het moment waarop het volk deze zegen van God ontvangt. Waar zijn ze op dat moment? Ze zijn op de berg Sinaï. En wat was daar een paar weken eerder gebeurd? Wel, diezelfde Aaron, die dus nu van God via Mozes de opdracht krijgt om deze zegen aan het volk te geven, had daar een gouden kalf gemaakt. En het volk, Ammas, hadden het kalf aanbeden als God. En nu, niet lang daarna, komen we in Numeri 6. En zien we dat God tegen Mozes zegt dat deze Aaron bekend moet maken dat God genadig is. Moet je eens voorstellen wat voor een impact, wat voor een effect dat op Aaron en op het volk moet hebben gehad. Uitgerekend hij, Aaron, die misschien zelf het liefst ver van Gods aangezicht was weggerend. Zich verstopt in een hol, in een gat, meters zand over zich heen. Uitgerekend hij krijgt te horen, Aaron, voordat mijn volk aan de reis in de woestijn begint, wil ik dat jij iets tegen ze zegt. Zeg ze dat ik ze vergeef. Ik wil dat het uit jouw mond komt, Aaron, die zegen, die belofte. Ik wil dat ze het uit jouw mond horen, want jij bent het levende bewijs dat ik vergevingsgezind ben, vol van genade. Is God niet geweldig? Toen ik dit zeg maar zag, ja, dat had zo'n indruk op mij. Dit is een home run. De mensen die zeg maar daar waren en dat kalf hebben. Die dat kalf hebben aanbeden. En dat de Satan fluistert. Jongens, forget about it. God gaat jullie dit nooit vergeven. Dat zal wel in hun hoofd. Weet je, wat we nu gedaan hebben met elkaar? Ongekend. Daar zullen ze het later nog over hebben. En dat hebben we met elkaar nu. En dan stuurt God Aaron. En daarom, juist Aaron, om tegen het volk te zeggen, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. God zegt, ik zal jullie zonde vergeven. Maar de zegen gaat verder. Numeri 6, vers 26 zegt, de Heere verheffen zijn aangezicht over u. Nou, dat is moeilijk Nederlands. En ik vroeg thuis aan, ik was met Anna aan het wandelen. Ik zei, Anna, ik vertelde dat ik het hierover zou hebben. Ik zei van, weet je precies wat God daar bedoelt? En ze zei, nee, eigenlijk niet. En ik zei, ik ook niet. En dat was ook een van de redenen waarom ik heel graag, zeg maar hier over dit gedeelte wilde nadenken. Wat betekent dat nou, dat God zijn aangezicht over ons verheft? Dat betekent eigenlijk zoiets simpels als God geeft jou aandacht. Hoe moet je dat nou zien, dat God verheft zijn aangezicht over u? Nou, stel je het volgende voor. Het is zaterdagochtend en je zit met je favoriete krant of tijdschrift te genieten van een kopje koffie. Kun je het voorstellen? Oké, beter nog. Je hebt een hoofdtelefoon op en je luistert naar je favoriete cd. Ik heb Coldplay op. Zie je het voor je? Nou, eindelijk een momentje voor jezelf, denk je. En dan opeens voel je een handje aan je broekpijp. Het is Bram, onze jongste. Pap, ik heb muziek op, hè? En ik ben er naar iets anders aan het kijken. En ik voel hem trekken. Pap, papa, ik heb een auto van Lego gebouwd. Pap, hoor ik dan een beetje met noise cancelling, dus dat hoor ik dan helemaal niet. Ik heb een auto gebouwd van Lego. En zo staat hij aan mijn broek te trekken. Dus ja, ik laat mijn krant zakken en zet mijn hoofdtelefoon af en ik kijk hem aan. En ik kijk naar wat hij gemaakt heeft. En wat doet dat met Bram? Bram ziet dus op dat moment dat ik naar hem kijk. Dat ik de krant heb weggelegd en dat mijn ogen op hem gericht zijn. Op hem als persoon en op wat hij mij wil laten zien. En hij weet dus dat hij op dat moment mijn volle aandacht heeft. En dat is wat we hier zien gebeuren, hier in nummer 6. Als God tegen Aaron zegt, zeg tegen het volk, mijn ogen zijn op jullie gericht. Ik verhef mijn aangezicht over jullie. Ik weet wat jij nodig hebt. Ik ken jouw situatie. Ik weet wat je bezighoudt en ik ben er voor je. Ik denk aan jou, alleen aan jou. Ik waak over je. Mijn ogen zijn op jou gericht. Net zoals een vader, als jij, als moeder, aandacht geeft aan jouw kind. Zo verheft God zijn aangezicht over ons. En tot slot, meestal als we deze zegen uitspreken in de gemeente, dan slaan we eigenlijk dat laatste vers over, vers 27. Maar misschien is je het opgevallen dat God aan Aaron zegt om met deze zegen zijn naam op het volk Israël te leggen. Vers 27 zegt, zo moeten zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Dus de manier waarop God het volk wil laten weten, wil laten merken, jullie zijn mijn volk. Ik heb jullie uitverkoren. Is door deze zegen. Dus hoe weet het volk dat zij God toebehoren, dat zij Gods volk zijn? God zegt, ik heb mijn naam en mijn zegen op jullie gelegd. En zo zul je weten dat jullie mijn volk zijn. En zo laat nummer 6, deze zegen van God, ons zien dat God trouw is. Dat God vol van liefde is. Dat God vol van genadig is op een gretige manier. Dat God vergevingsgezind is. Dat God zich een volk heeft uitverkoren om zijn liefde en genade te tonen. Door ze te zegenen. Door ze te beschermen. Door ze te bewaren. En door ze vrede te geven. En als wij hier vanmorgen, en ik inclusief, ook maar iets, een klein beetje van zouden begrijpen, dan zou dat in ons leven, als het goed is, alles veranderen. Laten we samen even stil zijn. En er is onlangs een lied gemaakt over, naar aanleiding van deze zegen. Dat lied heet The Blessing. Misschien heb je het wel eens gezien, voorbij horen komen. En ik stel voor dat we daar samen naar gaan luisteren. De tekst zal geprojecteerd worden. En als je dan die woorden hoort en leest, en verplaats je dan terug in die tijd, bij de berg Sinaï, dat God daar aan Mozes de opdracht geeft, dat juist Aaron, aan het volk, wat zo gezondigd heeft tegenover God, dat God op dit moment die zegen dan aan hen uitspreekt. En ook zo over jullie en over ons vanmorgen hier uitspreekt. Laten we er samen naar luisteren.
U gaan staan. Ja, Heere God, terwijl ik weer naar het lied luister, Heer, gaan er zoveel teksten door mijn hoofd, heren, dat... U ons heeft gekozen omdat u ons lief heeft. Ik heb u lief omdat ik u lief heb. Zegt u ook in een van die eerste boeken in de Bijbel. En zo in het lied werd er al gezongen. Hij is voor ons. Als God dan voor ons is, wie is dan tegen ons? Heren, wat zijn het kostbare gedachten waar we zo bij stil mogen staan. Dat u zegt, ja... Israël, klein wormpje Israël, u bent van mij. En ze mogen ook, dankzij die kostbare genade in uw Zoon Jezus Christus, mogen we, wilt u ook tot ons zeggen, klein wormpje Christengemeente Midden-Limburg, je bent van mij. Heere God, wat een rijkdom is dat. Dat u ook zegt in uw woord, dat nader tot mij en ik zal tot jou naderen, zoals Stefan dat ook uitlegde. Dat u echt oproept, kom bij mij, ik vergeef, ik bescherm, ik zorg. Heere, wat kostbaar is het om die woorden zo te overdenken. En wat kostbaar is het dat we die woorden mogen uitspreken, Heer. Dat we mogen weten dat u die woorden op ons wilt leggen. Dat u nooit minder van ons houdt, zoals we dat ook hoorden. Dat u voor ons wilt zorgen en dat u die overvloedige zegen rijkelijk wilt geven. Overvloedig, iedere dag, iedere seconde, heel ons leven. Heren, wat is het overweldigend en wat is het moeilijk te bevatten. We zijn u dankbaar, Heer. En zo wil ik ook deze zegen, Heren, op de gemeente leggen, Heer. De zegen die we van u ontvangen, Heer. En we zijn u daar zo dankbaar voor, Heer. Dat in uw woord zo staat, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u deze vrede van God, van Jezus Christus. Amen.